Wat kennelijk niet breder is dan zo en niet groter is dan zo, zeg ik. Nou, daar geloof ik dus niet in.
Tweede verklaring zegt ook al dat hij het pistool in de hand had voordat de mensen...
Ja, dat zou dus kunnen.
En wat zouden we ermee doen? Wat ga je er nou mee doen? Ga je er nou naar meer bewijs zoeken om te kijken wanneer het pistool...
Nou, dat is dus, uiteindelijk zitten we nu dus even in een padstelling, om het zo maar te zeggen. Als je kijkt naar het onderzoek, ik zei dus net, we kunnen twee dingen doen. We kunnen zeggen... Er was sprake van een wat raar sfeertje. De vraag wat precies waar is, is niet zo interessant. Ik spreek met die agent en ik zeg tegen die agent... Luister vader, dat heb je toch niet handig gedaan? Of je zegt, wij willen hoe dan ook precies weten hoe het gegaan is. Dan moeten we dus verder speuren.
Zeker doorgaan. Ik bedoel, ik vind dat zo iemand behoorlijk verkeerd gehandeld heeft. Ik bedoel, in Parijs zijn op dezelfde manier... Ja, misschien niet helemaal op dezelfde manier... wel even drie mensen om het leven gebracht...
Nou, statistisch naar kijken is het toch zo, als je naar de Nederlandse politie kijkt, dat die dus niet zoveel schieten, dat valt vreselijk mee. En als ik kijk naar de politie in Frankrijk, die schieten verhoudingsgewijs drie keer zoveel als de Nederlandse politie.
Ja, maar dat wilt het puntgebruik van de smeren in Nederland niet goed.
Ik zei niet dat het niet goed was, ik zei alleen, als ik kijk naar de vraag hoeveel de politie zijn vuurwapen gebruikt, en ik zet dat af, als je het voorbeeld van Frankrijk noemt, dan zeg ik... Zitten wij hier op een derde van het aantal keren dat wij het pistool gebruiken? Zeg ik, dat valt nogal mee in de bedreigende sfeer in Nederland met de politie.
Iedere keer zijn ze
veel. Ja, maar kijk, dat is een academische redenering natuurlijk. Kijk, iedere kraakactie zou je vanuit de optiek van de eigenaren van panden kunnen zeggen, is er ook één te veel. Niettemin wordt er nog steeds gekraakt.
Waarom? Omdat er 60.000 woningzoekenden zijn.
Ik zei in de ogen van de eigenaren. Ja. Het is maar net vanuit welk belang je redeneert natuurlijk.
Wanneer hebben
krakerspistolen
getrokken dan?
Nee, maar, dat is wanneer heeft de kraken in de hele wereld... Nee, ik ook niet. Nog nooit. Godzijdank. En laten we dat alsjeblieft zo houden.
Ik weet alleen wel dat ik op de Nieuwmarkt was en dat er drie keer de kogels over me heen floten, maar ik weet niet of het krakers waren.
Maar ik weet wel zeker van niet.
Maar er is dus blijkbaar ook een verharding bij de heren krakers. Dat mag dus ook geconstateerd
worden. Dit soort dingen, dat is juist het gevaar dat het daardoor juist gaat verharden. Ja. Daar ben ik hier. Ik bedoel, ik vind het ontzettend... onnozel. U heeft gelukkig al vier dingen genoemd. En dat, ik hoop inderdaad dat het een zaakje wordt. Want u haalt eigenlijk uw medewerker al onderuit op een vreselijke manier. Alle fouten die hij gemaakt heeft. Heel eerlijk van u. Maar het lijkt me best dat die man op zijn minst een reprimande moet krijgen. Ja, dit is, en alsjeblieft nooit meer op zo'n situatie laten. Maar bureauwerk gaan doen of zo. Want het is echt niet te geloven. Echt schandelijk. Levensgevaarlijk.
Maar kijk, het is toch hetzelfde als je hier niks mee doet. Als bijvoorbeeld gisteren als die twee agenten bij die kraak of bij die ontruiming van die knokploeg waren. Dat ze die mensen ook niet tegenhouden. Ik bedoel, het mag misschien wel eens recht zijn om met een mokerhamer de deur in te slaan.
Dat is
een
inbraak.
Dan... Ah, nee, volgens hem is het dus geen huisvredebreuk. En mag je de etage...
nodig van de bewoners om het traphuis te betreden. En als hij dat zelfs ook nog doet door de voordeur in te beuken, dan vraag ik me toch af van...
En kijk, en dan staan er twee agenten bij. En die doen er niks aan. Die kijken misschien alleen maar even toe of de mensen, de krakers, niet even hardhandig eruit worden geslingerd. Ik bedoel, dat is het enige waar ze misschien eventjes nog voor blijven, maar verder interesseren ze het gewoon niet. Kijk, en dan help je toch erbij als het dan de pand weer gekraakt wordt, dat er buurtbewoners, die eigenaar weer komt met zijn vriendje, die zegt van vanavond om 8 uur ram ik jullie met 80 personen eruit. Want zo moet het, want de politie heeft gisteren ook goedgekeurd dat ik jullie gisteren eruit heb gegooid, dus ik heb het recht om jullie eruit te gooien.
Nou, ik denk dat dat zo niet is, ik denk dat het anders is. Iedereen die zich op een onrechtmatige wijze een recht verschaft, daar is het kraken uit ontstaan overigens, hè, uit het rechtsbeginsel. Het moment dat je dat recht hebt, heb je dus.
Ja.
Dus, als ik als politieagent daarnaar kijk, en dan zeg ik ja. Laten we eens naar de gemiddelde burenruzie kijken. Dan hebben we vast allebei de partijen iets gedaan wat ergens verboden is. Hè? Want zo is het, ergens in Nederland is alles verboden. Als ik daarnaar kijk en ik ben politieagent en ik probeer in dat conflict te bemiddelen. Dan hebben ze allebei ongetwijfeld iets strafbaars gedaan. Maar het is maar de vraag of ik er allemaal keurige bekeuringen van uit te schrijven. Nou, dus dat doe ik niet altijd.
Dat er geen nieuwe strafbare dingen gebeuren. Ik bedoel, dan moet je in ieder geval zorgen als je politieagent erbij staat. Dat er weer niet nieuwe strafbare feiten begaan worden.
De politie is ook weggegaan. Want kijk, dat die meneer met die grote hamer door de deur heen ging. Daar hebben ze op zichzelf niks aan gedaan. Onder het motto dat die eigenaar dus best zijn eigen deur mag vernielen. Want zo is het dus in Nederland. Je mag dus je eigen deur vernielen. Ik denk dat het moment dat die meneer met die voorhamer had geprobeerd iets tegen de krakers te doen, ik denk dat wij hem dan tegen hadden gehouden.
En als je nou hoort dat die kraker achter de deur stond waar hij met een moker op stond te slaan. En dat die kraker... Ja, maar ja, dat betekent dus wel dat die agenten hebben duidelijk gehoord dat die krakers achter die deur stonden schreeuwen van hou maar op. Want die stonden dus vlak achter de deur. En toen die hamer eenmaal door die deur begon te komen, toen dachten zij ook van ja, een huis oké, maar we hoeven er niet voor dood te gaan of zo. En hebben toen maar op dat moment het verstandigste gedaan en zijn weggegaan. En je ondergeschikten hebben daar naast aan kijken met hun armen over elkaar. En gewoon na een strafbaar feit, ik weet niet, je praat op zo'n manier alsof het heel normaal is.
Als zijn van kraken is een onrechtmatige daad, dat vindt de eigenaar ook. De eigenaar die is te vorderen aan het inbeuken, dat is ook een onrechtmatige daad. En dat strijp je maar tegen elkaar af. Nee, dat zit je wel te doen.
Wie in elkaar beukt, pleegt geen onrechtmatige daad.
U heeft toch
smerig. Daarbij heeft de eigenaar ook de etages betreden. De band was gekraakt, dus officieel gewoon bewoond. Dus was dat huisvredebreuk.
Wat belet je om de aangifte van te doen?
Nee, jullie moeten er iets tegen.
Op het moment dat dat gebeurt, zeker als twee agenten er bovenop staan.
Nou, prima. De politie heeft denk ik geïnspecteerd of er wel of niet spullen van die eigenaar aanwezig waren.
En die waren er niet.
Die waren er dus niet. Nee. En daarna is die eigenaar toch weer vertrokken.
Het van gewoon geraakt. Dus was het gewoon juridisch bewoond. En dus hadden de bewoners gewoon alle woonrechten... En burgerrechten en
mensenrechten. Als jij nou op zo'n verdieping was, als het om jou zou gaan, hè? En jij had die eigenaar er niet ingelaten. Want je had gewoon gezegd, dat is mijn huis of zo. Dan had de politie komen kijken of het inderdaad je woning was. Als het je woning was geweest, hadden ze de eigenaar er niet ingelaten, denk ik.
Ja, maar als je helemaal op het moment dat iemand met zo'n flinke moker jouw deur voordeel zat in te beuken. Ja, nou ja, goed, maar dan ga je toch niet meer afwachten of de politie misschien wel iets doet zodra ze je thuisdeur moet breken.
Zou een ervaring kunnen zijn, ja.
Leegstand geconstateerd. Ja. Daar is een notitie van gemaakt. Dan neem ik aan, als er leegstand is geconstateerd en gezien is dat het gekraakt is, dat de mensen die er dan op dat moment in het pand zitten, die zijn dan op het moment daar bewoners van en die hebben het recht om support te hebben van de politie. Tegen huiseigenaren, tegen alles, die hebben net zoveel recht als iedereen anders die een huis huurt.
Mijn idee is aan de krakers niks in de weg legt.
Nou, kijk, als het nou gewoon een huurpand was geweest, was een huiseigenaar aangekomen lopen en die was de voordeur van een pand waar bijvoorbeeld zijn ex waar die ruzie mee heeft begonnen in te slaan, hadden jullie zeker wat gedaan, hadden jullie zeker niet toegelaten. Maar omdat het dan om krakers gaat, en dan wordt het wel weer toegelaten.
Als je bijvoorbeeld zo'n situatie als wat hij daar nou aangeeft en dat pand is toevallig van jou, je hebt het recht om je eigen voordeur in te rammen, dus mag dat dan ook? Of... Dat is ook je eigen voordeur tenslotte dan.
Als je zo'n situatie bij mij, mag je dat ook zo? Ik bedoel, als je zegt van de
eigenaar komt in gewoon een huurpand, omdat hij ruzie heeft met iemand op een hogere etage en die wil hem niet binnenlaten en dan begint hij de voordeur met een mokerhamer in te rammen.
Als de deur beneden bij het trappenhuis aan de straat zijn,
dan mogen we er niks aan doen.
Dan mag hij zijn eigen deur vernielen. Het enige waar hij als verhuurder voor moet zorgen is dat zeg maar, in de voor de nachtrust bestemde tijd er weer een deur voor zit.
Nou, maar niet zeker verder.
De verhuurder is meestal eigenaar. Hè?
In dit geval is er geen sprake van verhuur. In dit geval is er geen sprake van verhuur. Toch?
Kijk, de eigenaar van een onroerend goed mag in de tussen aanhalingstekens meest vrije zin van het woord beschikken over zijn eigendom. Met die verstande dat er een aantal beperkingen in de wet zijn waar hij zich aan moet houden. Als hij zijn eigen deurkozijn eruit zaagt, of weet ik van wat, alle ruiten eruit gooit, of weet ik van wat, dat mag hij dus allemaal doen, zonder dat de politie daar iets aan kan doen.
Ja, maar dat klopt helemaal niet, dat verhaal. Er staat er ook nog iets als gewoon normale rechten, dat je een ander geen schade mag toebrengen.
Maar wie doe je dan schade?
Nou, als iemand in een woning zit, en je gaat een deur inrammen, of je gooit ruiten in, dan is dat toch vrij aannemelijk dat daar schade kan ontstaan aan een persoon die daar in aanwezig is. Dat is toch gewoon idioot?
Eruit ingooien, dan denk ik dat je daarmee feitelijk wel bedreigend bent voor iemand anders. Als het gaat om de deur beneden bij het trapportaal, nee, als het een leeg pand is, zeg ik. Als het nou gaat om de deur beneden bij het trapportaal, want kijk, je kan op twee manieren ernaar kijken. De ene kant kan zijn dat er sprake is van huisvredebreuk. De andere kant van het verhaal kan zijn dat het iemand bedreigt door de deur eruit te rammen.
Kan je bedreigingen... daarna naar boven rennen en ja, dan de deur inrammen en dan...
Ik denk dat als die meneer naar boven was gegaan en had geprobeerd een van die woningen in te gaan, ik denk dat de politie er dan iets aan gedaan had.
Maar er was toch een bedreigende situatie, er werd toch net gezegd dat er een kraker achter die voordeur stond en toen zei u, dan is dat een onverstandige kraker. Ja. Dat is, ja, het is toch een bedreigende situatie.
Ik vraag of dat zo was.
De politie was ook binnen geweest en die heeft ook gezien dat er geen deuren meer in de etage zaten. Dus dan is het de enige deur die je tegenhoudt voor van de huiseigenaar die met die hamer daar staat.
En in hoeverre kan een kraker op?
Dat is nog niet bedreigend, dat wisten ze.
Maar dat wordt ook weer zo'n juridisch interessante discussie. Het is dus niet bedreigend.
Maar hoe kan je dan, als je daar dan zelf op zo'n etage zit en ja, je zit daar gewoon gekraakt en zo'n eigenaar komt dan die deur inslaan van de etage, dus niet de buitendeur. Hoe ver mag je dan verdedigen door middel van een tafeltje of een barkruk?
Als het zou gaan om de deur van je etage? Dan heb je groot gelijk dat de politie er iets aan zou moeten doen, want die mag daar dus niet naar binnen als hij daar niet thuis hoort.
Maar dan is het wel zelfverdediging van mocht er wat gebeuren.
Dus zelfverdediging zijn je. Ja. Ja.
Of vinden jullie het wel oké okay dat de eigenaar kraken zelf uit?
Er zullen ongetwijfeld agenten zijn die dat denken.
Ja, daar ligt het dus waarschijnlijk ook aan dat er gisteren niks gebeurd is. Er is zelfs geen melding doorgegeven aan het bureau, want toen wij kregen zeg maar, een alarm door en we zijn er heel snel heen gegaan. Op dat moment zat er al een ploegje binnen de boel aan het uitslopen en van die twee mensen was was geen spoor meer te bekennen. Nou, die bleken dus wel ongedeerd te zijn, maar ik belde naar het smeersbureau toe om te vragen hoe dat nou zat. En diegene die daar die telefoon opnam, die wist er helemaal niks van. Die had er niks van gehoord, volgens zijn eigen zeggen. Dus er is zelfs genees even een melding gemaakt van hier staan een stuk of vijf bezopen luien met een voorhamer een deur in te slaan waar een paar mensen achter staan.
Maar het feit is wel dat er dus tijdens dat slaan twee agenten waren of er in ieder geval zijn gekomen.
Dus en die zijn naar binnen gegaan om leegstand nog een keer te constateren, ja. Omdat smiddags waren die agenten die als eerste langskwamen te beroerd om even binnen te kijken. Ja, dat vind ik dan prima. Die gingen weer weg. S'avonds nadat een van die buren Stennis begon te schoppen, toen zijn ze langsgekomen. Zij zijn naar binnen gegaan, hebben het hele pand bekeken, hebben toen gezegd tegen de twee mensen die op dat moment aanwezig waren, dat ze geen enkele reden zagen waarom dit geen legale kraak zou zijn. En ze zeiden alleen van ja, de eigenaar zou wel eens moeilijk kunnen gaan doen. Maar wij gaan er niet uit. Dus ja, ik neem aan dat je dan huisvrede hebt en zo. Dat is volgens mij juridisch wel zo. Volgens u niet, dus. Maar ja.
Je hebt wel huisvrede, maar het is iets anders geregeld dan beneden bij de deur aan de straat.
Ja, nee,
dat vind ik echt, ja. Nou, dat vind ik echt bullshit.
Als jullie weten, dan nodig ik iedereen uit mij daar dan maar die mooie uitspraken van rechtbanken over te leveren waarin staat dat dat zo is. Dan zeg ik ken ze dus niet. Maar goed, misschien heb ik er eentje gemist, ik weet het niet. Ik ben nieuwsgierig.
Maar dus zei ze net zelf dat je dat niet voor de buurt, of voor die eigenaar, niet een extra motivatie vond om nou vanavond nog eens een keer met een hele groep mensen te komen. En nu wat meer dan de vorige keer. En nog eens een keer die mensen eruit te gooien, want het heeft geholpen en de politie heeft het ook toegelaten. En dat mogen doen. Dus vanavond kun je weer precies hetzelfde verwachten.
Moet je luisteren. De vraag is waar wij het daar straks om 5 uur over hadden. Of zo 5:30, hoe laat was het? Zeg ik, dan is er dus wat anders aan de hand. Althans iets anders aan de hand. Er is iets in de opvolging aan de hand. Als ik daarheen gestuurd word of gevraagd word erheen te gaan. En er is mij alles gerapporteerd dat er dus leegstand was. Er is al gerapporteerd dat er dus gisteravond of zondag, wanneer was het, een zootje rotzooi aan de hand was. Met een hamer een deur is ingebeukt door de eigenaar. En er wordt nu weer gekraakt. En er zijn wat meer krakers dan gisteren. Hè. Dan zeg ik, nou dan ga ik daar wel even heen, dan ga ik wel even kijken. En dan ga ik ook die eigenaar uitleggen van, ja wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen jongen. Want in ons rechtssysteem werkt het zo niet. Dus ik ben niet uit op escalaties, of dat nou over krakers gaat of over niet krakers. Dan zeg ik, alles wat escaleert leidt tot rampen in dit land en het lost nooit wat op. Dus kijk naar Joegoslavië, daar werkt het ook zo. Dus op zich zeg ik, dan ben ik daar dus bezig om te zorgen dat het niet escaleert. Maar als je zegt, wie geeft daar nou garantie op? Dan zeg ik, ja niemand geeft ergens garantie op. Als ik met de kraakgroep probeer afspraken te maken met de deurraad, krijg ik dus ook geen garanties. Ik bedoel, is dus ook maar de vraag wat allemaal eerlijk doen wat we beloofd hebben.
Nou, ik zei ook zoiets van, als jullie het pand kraken, jullie weten, jullie zitten erin nou. En je moet ook weten dat als ik dadelijk wegga, dat dan mijn bescherming ook al een beetje afgelopen is. En dan kan het net zo goed weer gebeuren.
Dan is jouw bescherming net zoveel als voor de gemiddelde burger die straks om 3 of 4 uur in de Kinkerstraat loopt en daar beroofd wordt of zijn zakken gerold wordt. Als er toevallig net geen agent naast staat, wordt de boef niet gepakt, dat klopt.
Weer met meer mensen weer die voordeur beginnen te rammen.
Denk je dat het zover gaat dat de politie bij elk kraakpand 2 agenten neer gaat zetten, omdat er misschien de eigenaar boos kan worden?
En in die minuut hadden ze nog niet de barricades weer goed kunnen verplaatsen. Dus het was eigenlijk door hun schuld, omdat zij naar binnen zijn geweest. En de krakers dus voor een keer ten onrechte dus die agent hebben vertrouwd. En die toen zij naar buiten gingen en daarna is dat begonnen. En dus die agenten die hebben er eigenlijk aan meegewerkt, zou je kunnen zeggen. Ja.
Ik denk dat het in zijn algemeenheid zo is, want dan zou je de Amsterdamse politie nog op aan kunnen spreken. In zijn algemeenheid is het zo, wanneer het feitelijk blijkt dat krakers in elkaar gemet dreigen te worden, dat ook de Amsterdamse politie de krakers beschermt. Dus wat dat betreft is het nog niet zo erg.
Gisteren heeft er een mooi precedent geschapen voor het tegendeel. Dan zal het dus in de toekomst inderdaad vaker gebeuren dat er inderdaad 2 agentjes nodig zijn voor elke kraakpand.
Ja, maar kijk, het eerste wat die mensen zeiden vandaag is van, nou, om 8 uur vanavond komen wij met 80 mensen, we rammen jullie weer eruit. Want het is ons recht, want zij zijn de eigenaar en gisteren was de politie er ook bij.
Ik ben er wel eens bij een kraakactie geweest, toevallig niet deze actie, waar een groep krakers zei van, nou, morgen komen we met 250 man, maar ja, die zijn ook niet geweest.
Kijk, wat mensen nou zeggen,
dat weet je toch ook als het nou gaat om de vraag, wanneer mensen bij zo'n kraakactie er emotioneel bij betrokken raken, want dat is dus het geval waar we het over hebben, dan roepen mensen dus wel eens wat. In elke goede ruzie worden dingen geroepen waar achteraf van gezegd wordt, ja, dat is eigenlijk niet zo handig om dat te roepen. Maar dat roepen mensen dus wel eens.
Het is dat hij het argument gebruikte, dat mocht van de politie, want die stond er gisteren bij.
Ik zou je 100 gevallen van hele en halve echtscheidingen kunnen noemen, waarin vele dingen in de dreigende sfeer gebruikt worden. Waar iedereen graag aangifte van zou doen omdat ze zich bedreigd voelden, waarvan rechters zeggen, jongens, dat is helemaal geen bedreiging. En dat is met dit soort dingen natuurlijk ook zo. Dat is dus geen bedreiging, moet dus feitelijk plaatsvinden.
Precedent die geschapen is. Zij gebruikt het argument van de politie vindt het goed en wij mogen het doen, dus kunnen we het vanavond weer doen.
Nou, misschien. Ik zeg dus dat het vernielen van die deur niks strafbaars is.
En hoe ga je het met die nieuwe herhuisvestingswet doen? Dan wordt het dan precies hetzelfde? Wordt het dan ook...
Als die afgekondigd wordt, ga ik daar weer over nadenken. Tot die tijd is het allemaal geklet. Van de Tweede Kamer.
U geeft dus net ook al aan van bedreiging, dat is maar een relatieve zaak. En dan wil ik toch eigenlijk wel terug naar het beginpunt van de avond. Want hoe zit het nou? Wat wordt er gedaan?
Ja.
Want dit komt er nou aan, maar dit is eigenlijk een normaal, zeer oud... thema van het kraken, dit verhaal, het tweede verhaal. Terwijl dit gebeuren met iemand bedreigen met een pistool, dat is toch wel iets anders. En wat gebeurt er nu? Ik bedoel, wat kunt u nou vertellen van...
Voorstellen. En de vraag is dus wat jullie hebben gevonden. Je kan dus 2 dingen doen. Aan de ene kant kun je zeggen, wij gaan proberen andere mensen erbij te zoeken die er wat van gezien hebben om meer helder te krijgen hoe het nou precies gebeurd is. Want het is een beetje een 1-tegen-1 verhaal, hè? Op de meest essentiële punten.
Nou, er zijn al 2 mensen die zeggen dat hij zijn wapen getrokken had voordat hij de politieman zelf aanwees van nu werd het dreigend voor mij. Nu heb ik mijn wapen getrokken. Hebben al 2 mensen gezegd, die hadden het al eerder getrokken. Waarvan 1 zei dat hij al met getrokken wapen en uit zijn wagen is gesprongen. Misschien wel een reden om zijn mobielefoon te vergeten, omdat hij wapen in zijn hand had. Misschien had hij al zoveel koffie op dat hij al voor in een auto sprong zijn wapen al getrokken had. Ja,
kan ook nog. Nee, goed, dus je kunt 2 dingen doen. We gaan of beter uitzoeken hoe het precies gegaan is. Of je kunt zeggen, maar het laatste begrijp ik, spreek jullie minder aan. Je kunt zeggen, kijk, we hadden een raar sfeertje. Er zijn rare dingen gebeurd. Dat betekent dat het niet goed gelopen is. Ik geef die agent op zijn lazer. En daar is de zaak mee afgedaan en we lullen er verder niet meer over. En we beschouwen dit als een van die slechte incidenten die bij tijd en wijle voorkomen.
Nou, ik denk dat je zo'n agent zeker geen pistool meer in hand kunt geven. Die weet er niet mee om te gaan.
Kijk, die beslissingen werken dus anders.
Voor uw ondernemers niet. We houden alle agenten pistolen afpakken.
Ik zou graag wat anders willen vragen. U bent hier vanavond gekomen om nadere uitleg te geven. Het lijkt me dat u allang met de agent gesproken heeft. Dus ik zou aan u willen vragen, wat heeft die agent daar dan over gezegd? Ik bedoel, geeft hij zelf ook toe dat het misschien wat onhandig was? Of zegt hij gewoon van, nou nee, ik voelde me bedreigd en daar moest... En daar blijft hij ook bij.
Maar
ook achter wat als hij zegt van, nou, misschien moet ik dat dan de volgende keer niet doen.
Maar als je er achteraf op terugkijkt, zoals zoveel dingen die je in je leven maakt, terugkijkt, dan kijk je er anders naar. Want kijk, als je achteraf alle feiten weet van een voorval, en je hebt alle informatie mooi op een rij liggen, en je kijkt er nog eens naar en zegt, ja, dat is eigenlijk wel wat apart hebben we dat zo gedaan.
Als je gebeurtenis maar op één moment plaatsvindt, is het altijd zo dat je achteraf moet gaan reconstrueren. Dus in dit geval is dat sowieso aan de kant van de agent, maar ook aan de kant van de krakers of wie dan ook. Dus dat is geen argument van uw kant. Maar de agent die heeft niet zoiets van, nou, in de volgende situatie zal ik wel twee keer uitkijken. U heeft niet, althans, bent niet al begonnen met die vraag aan hem te stellen.
Ik heb vele vragen gesteld, maar kijk, de vraag wanneer ik er iets van vind, want dan ben ik plotseling weer zijn baas, zeg ik maar. Wanneer ik dus als zijn baas iets van hem vind, dan ga ik dus over hem oordelen. Zeg ik, nou, daar was ik dus nog niet naartoe gekomen. Wat we aan het doen waren, was aan het uitzoeken hoe het gebeurd was. En daarna zouden wij hier een vergadering hebben en erover spreken. En daarna zouden wij besluiten wat we verder zouden doen. Dat het in de ogen van sommige mensen zo is dat die agent alleen maar kan worden ontslagen, zeg ik, dat is mij ook helder. Maar in mijn beleving kan die conclusie niet getrokken worden nog.
In ieder geval mag het nooit weer gebeuren. En als je een houding aanneemt van ik geef hem op zijn lazer en we vergeten het. Dat is geen garantie dat het niet weer gebeurt. En,
ook als deze agent ontslagen zou worden, is er geen garantie dat morgen niet een andere agent dat ook weer doet. Dus nou, dat is ook een open deur. Dat deze agent het niet meer doet. Nou, een van de dingen, want dat is waar die mevrouw net naar vroeg, als je er nou achteraf naar kijkt, want dat zegt die agent dus ook. Als je alle feiten op een rij zet en het allemaal nog eens rustig zo gaat zitten beoordelen, dan zou je het zo niet gedaan hebben. Maar ja, dat is altijd lekker makkelijk achteraf kijken.
Alles meer is in een heropvoedings...
Zijn gewoon een paar punten waar de verhalen uit elkaar gaan. En dan heb je gewoon drie verhalen tegen één verhaal staan. En dan is het nog niet genoeg. Ik bedoel, hoeveel meer bewijs wil je dan vinden? Want wanneer ga je dan zo'n agent wel in het archief stoppen?
Want dat is natuurlijk de vraag, wanneer vind je bewijzen objectief genoeg, hè? Want daar hebben we het dan over. En dan zeg ik dus, als ik nou kijk met alles wat ik zo van de politie weet en ervaren heb, zeg ik, het verhaal wat die agent vertelt is nou niet zo onlogisch. Hij heeft het nadeel dat drie krakers het ene deel vertellen en dat hij een ander verhaal vertelt. Dan zeg ik, als ik alleen zuiver strafrechtelijk naar zou kijken, dan zou ik zeggen, dat is toch grappig als er drie getuigen tegen één getuige zijn, dan hebben die drie dus gelijk.
Ja, maar kijk, dan ben je natuurlijk ook niet objectief.
Als ik daarmee bij een rechter of een officier van justitie zou komen, denk ik dat hij er net zo twijfelachtig naar kijkt als dat ik dat er maar doe. Maar dan ben ik even eigenwijs, zeg ik nu. Dan matig ik me maar aan dat hij er zo naar kijkt. Om zeker te weten hoe het zit, zei ik dus, je kunt het verder uitzoeken en kijken of we dat beter in elkaar kunnen spijkeren.
Maar u
doet dus niets. Dat zei ik helemaal niet.
Nou, hij stelt voor dat als er nader uitgezocht wordt, dat u dan een advertentie plaatst en dat we dan verder kijken. En dan kunnen de krakers alsnog naderhand natuurlijk een klacht indienen.
Maar de eigen argumentatie zegt dus dat u zelf ook niet objectief bent. Want u haalt er 10 jaar ervaring bij met die man. Dus u bent ook alweer bevooroordeeld.
Kijk, in die zin is het zo dat niemand ooit of nooit objectief is, want dat zijn we natuurlijk niet. We zijn allemaal mensen met allemaal oordelen en vooroordelen, opvattingen en ervaringen.
Maar is het niet beter om de Rijksrecherche erbij te halen? Want ja, die zal wel weer.
Dat zou ook een voorstel kunnen zijn. Maar als je die conclusie trekt, vind ik het ook prima. Dan moet je de procedure van de klachtencommissie voortzetten. Of je schrijft een brief naar de hoofdofficier of weet ik veel wat je doet. En daarom heb ik dus verleden week alle stukken hier rondgestuurd. Want dat snap ik wel, dat je daar ook naar kan kijken.
Maar je mag ook aannemen dat het ook tot uw zorg behoort dat uw collega's niet zomaar een dienstpistool trekken. Dat wilde u toch ook niet, lijkt mij.
Ik ben er ook niet voor. Maar daarom zeg ik ook.
Is dat van belang om goed te weten van wat gebeurde daar?
Als ik dus kijk naar wat die agent de afgelopen 10 jaar met de politie gedaan heeft, dan zeg ik, het past ook niet bij hem om zomaar zijn pistool te trekken. Dat zijn dus dingen die in allerlei andere situaties doet die meneer dus niet van die rare dingen. Dan zeg ik, nou, dat hij niet bedreigd zou zijn, zeg ik, dat wil ik dus niet geloven. Hij voelde zich dus echt wel bedreigd. Of dat nou een serieuze bedreiging was, maar dat is heel lastig met bedreigingen. Want degene die de dreiging uit, wat die zijn bedoelingen zijn, moet ook altijd maar blijken uit feitelijkheden. Wil je een strafbare bedreiging hebben? Maar dat wil niet zeggen dat je niet bedreigd voelt. Dat is net het verhaal van de hamer in de deur. Als je achter de deur staat, voel je er hartstikke door bedreigd. Terwijl die meneer met die hamer zegt, ja, maar ik wilde die vent niet bedreigen. Ik wilde alleen die deur maar kapot slaan. Dan denk ik, ja. Moet hij er niet achter gaan staan?
Maar dat is het beste ook, hè? Van dat, van met die voorschriften voor het trekken van een dienstpistool, die zijn zo oprekbaar, dat je op een gegeven moment niet meer de grens kunt trekken van ja, hier was het nou echt niet nodig geweest, en waar het wel nodig was. En
ik zeg van, dit was helemaal niet nodig geweest dat een agent voor 8 krakers zijn pistool trekt. Echt dan.
Dus zelf ook als je er achteraf naar kijkt.
Nog iets anders gebeurt natuurlijk. Wat u zelf ook zo net gezegd heeft. Van die man kwam er op een gegeven moment achter, na 10 jaar dienstverband, dat hij niet tegelijkertijd iemand de handboeien kon omdoen en het pistool vasthouden. En daardoor spande dat ding rond en werd dat op verschillende mensen gericht. Dan denk ik van, nou, dan kun je dus überhaupt, los van de vraag of je zo'n ding moet trekken of niet, die kan er gewoon niet mee omgaan. Als je zo'n ding laat rondstappen, omdat je erachter komt dat je beide handen nodig hebt en dat gaat allemaal niet, ja, dan moet je geen pistool op zak dragen.
Maar ik denk, als je er zo over praat, dan veronderstel je dat we daar nou eens 1 minuut of 5 rustig mee bezig zijn geweest. Kijk, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat gaat allemaal in 2/14 van een seconde.
Je moet net op 10 jaar.
Ja. Nou, vast niet. Denk ik dan maar, anders had hij zich niet zo bedreigd gevoeld.
Heb je al eens meer zijn pistool getrokken?
Nee.
Of nooit in de 10 jaar?
Nee.
Maar zou het dan ook niet gewoon heel makkelijk zijn de conclusie te trekken van er zijn geen formele maatregelen mogelijk voor ons? Ja, dat geeft. Nou, en de kans tot slagen om zeg maar openbaar te zeggen dat er openbaar wordt toegegeven dat die agent fout is geweest in deze situatie, dat is zeer dubieus. Maar u geeft ze net zelf ook al aan dat agent achteraf heeft toegegeven dat het een beetje een overtrokken situatie en een overhaaste beslissing van hem is geweest. Laat hem dan gewoon zijn excuses openbaar aanbieden aan betrokken dames en heren. En dan zijn we bijna mee klaar. Dat lijkt mij een hele makkelijk compromis. Ja, waar je wat aan hebt.
Nog steeds niet de garantie dat de rest van de smeren wat langer nadenken voordat ze dat ding uit hun holster halen.
Ik denk dat wel er wel enigszins een preventieve werking van uitgaat. Dat als in dit geval iemand zegt van sorry, dat dit geval was voorkomen foutief beoordeeld. Ik denk dat het wel degelijk zo werkt.
Ja, misschien het beste bij een AT5 of
ja,
zo.
Ja, ik bedoel ook niet zo
op de eventjes van
op de wc of zo zeggen van sorry. Nee, het gaat gewoon, net zo goed als in dit krantje een oproep staat en zo, of in het parool weet ik veel, dat hij gewoon zegt van dit was fout, punt. Sloes.
Hier en zo, ja, dat is verschillend. Die AT5.
Ja, oké, okay, dat weet ik niet, maar in ieder geval het idee is een aardig idee. Lijkt me een prima idee.
Je kan niet namens diegene praten nu naar wie het overkomen is, dus het is een vrijblijvend
voorstel. Ik geef aan van ik opper dat, ik weet niet of daar degene waar het mee de betrokkenen.
Jij kent wie het overkomen is.
Ja, ik denk dat die overtuigd zijn van wat er is gebeurd en die hebben het ook getuigd naar hun eigen weten. Daarom is bijvoorbeeld een van de meisjes zei ook op een gegeven moment van ja, ik weet niet zeker. Ze hebben gewoon naar oprechtheid betuigd en getuigd. En die ene jongen die heeft het wel gezien en ze weten gewoon dat die man met getrokken pistool eruit is getrokken. En dat is gewoon de waarheid en die moet gewoon, als die niet meteen gezien wordt, moet die maar met een beter onderzoek geleid worden. En lukt het zo niet, ja, dan lijkt het me beter om de Rijksrecherche erbij te halen, omdat die de druk gewoon verhoogt. En die zullen dat verder wel heel serieus moeten nemen.
Maar dat is tussen aanhalingstekens jullie keus. Ik heb dus geprobeerd uit te leggen hoe ik het zie. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat ik denk dat ik er zelf mee kan doen. We hadden een aardig voorstel voor degene die het betrof daar iets positiefs en constructiefs mee te doen. Dat lijkt me ook een heel aardig, had ik zelf nog niet aan gedacht. En optie 5 of 6 is meld het bij de hoofdofficier en vraag of de Rijksrecherche het uitzoekt. Ja, daar kan ik dus niet over beslissen. Daar gaan jullie dus over. Jullie zijn de partij die tussen aanhalingstekens zich bedreigd voelt of zich beklagenswaardig voelt. Of...
Vind je het eigenlijk wel de moeite waard om meer bewijs te gaan zoeken?
Als je zegt het gaat om de vraag of jullie van het gevoel afkomen of het nou echt onzin of niet echt onzin was om je pistool te trekken. Dan zeg ik nou, wat we er nu van weten is hoe we er nu naar kijken. Als je zegt ja, daar kan ik niet gelukkig mee zijn, dan moet je de Rijksrecherche verder uit laten zoeken.
Zelf verder gaan doen.
Ja, ik wil het zelf ook wel doen, maar dan zeg ik dus, kijk, je zei daarnet al, ik ben ook bevooroordeeld. En de Rijksrecherche is niet bevooroordeeld, zeg je dan. Ik zeg dus dat ik bevooroordeeld ben, dat ontken ik dus niet. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld. Ik doe mijn best zo objectief mogelijk te zijn, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld.
Het lijkt me dat je met een onderzoek eerst verdere informatie krijgt.
En dat je dan ook naar welke recherche dan ook beter beslagen ten ijs komt. En dan kun je dat dan meteen ook nu doen.
Nou, maar dat onderzoek kan dan beter door de Rijksrecherche gebeuren dan door de politie, gemeentepolitie zelf, lijkt mij. Dat het, hè?
Ja, ter objectiviteit lijkt het wel handig.
Daar geloof ik in ieder geval dat de justitie in.
Ja, dat weet ik niet. Kijk, dat zeg je nou, maar dat weet ik, die jongens die zoeken de raarste dingen uit. Ik zou het niet eens doen.
Dat is nog nooit gebeurd ofzo.
Nee,
dat
is
het ook. Wel vertellen.
Is het ook irreëel? Dan kunnen we terugkeren naar de Nieuwmarktbuurt en de Shell-rellen en weet ik wat er allemaal nog meer gebeurd is. Dan kun je vragen of de Rijksrecherche wel zo objectief onderzoekt, zeg ik. Ja, nou, daar kan je ook een mening over hebben.
Als een agent die nog nooit een dienstpistool getrokken heeft, die dat gedaan heeft, die dan dus achteraf inziet van nou, dat had ik beter niet kunnen doen. En dat inderdaad in het openbaar nog eens een keer duidelijk uitlegt en zijn excuses aanbiedt.
Dat had ik beter niet kunnen doen, dat had er nooit mogen gebeuren onder geen geding.
Dat is het hele eieren eten.
Ja, dat is goed.
En dat is dus iets waar jij en ik niet gelukkig mee zijn, maar dat kun je niet veranderen. Je kunt niet veranderen dat een agent het mag doen.
Nou, misschien kunnen we
dat
beschrijven.
Maar er zijn zoveel dingen die niet mogen in bedreigingen. Ik bedoel, ik mag ook niet met zo'n breekijzer voor mijn smoel gezegd worden zo van oprot of ik ram je door elkaar. Kan ook niet. Is ook een levensechte bedreiging. Ja. En die is net zo reëel als dat ik een kogel in mijn pens krijg. Ja. Een koe voelt in je nek is ook niet lekker.
Nee,
nou,
maar dat
lukt
ook
niet moeilijk om in die zin. Dus ik vind het...
Misschien is het goed
dat jullie daar in eigen kring nog eens over nadenken.
Stress en hoe bedrijven reageren gewoon anders. Het is gewoon zo.
Ja, maar kijk, het is gewoon...
Verschillende kracht dat niet voor getraind worden en smeren ze wel. En kijk, dat wil ik dan ook nog zeggen. Ik krijg nu een beetje het idee van, dat zei ik net al, het begrip bedreiging is erg oprekbaar voor het trekken van een dienstpistool. Het is ook een mooie... een muur om je achter te verschuilen, van ja, ik voel me bedreigd. En dat heb ik ook een beetje, ik heb wel een beetje het idee dat jij dat een beetje naar voren zit te pushen, van ja, hij voelde zich bedreigd en het klopt, de wet staat achter hem en dat rechtvaardigt hem. En dat zit mij ontzettend dwars en daarom voel ik niet zozeer voor het compromisvoorstel.
Objectiviteit, daar heb ik er straks al van gezegd, hoe ik daarnaar kijk. Dus, ja.
Of zo'n agent inderdaad nog nooit zo'n voorval heeft gehad, dat kan meneer hier wel zeggen, en dan moet ik hem geloven, maar zou je het ook kunnen controleren op de een of andere manier. En als dat werkelijk zo is, ja, dan zou ik kunnen zeggen, het is een incident geweest. Gebeurt nog een keer, dan weet je wel beter.
Het is openbaar. Hoe vaak een smeren schiet?
Hoe vaak de politie schiet, dat wordt elk jaar openbaar gemaakt. Hoe vaak één bepaalde smeres iets doet, is dus niet openbaar.
Waarom
niet? Het is openbaar omdat het zo geregeld is.
Dat is toch waanzinnig?
Dat bepaalt de Tweede Kamer allemaal, dat weet ik ook niet. Ik vind er van allerlei dingen van, maar ik bepaal het niet, zeg ik altijd maar.
Het grote probleem is dat als je dus een formele actie neemt, is gewoon de praktijk, is dat gewoon verspilling van de moeite.
Toch?
Ja, dat is het. Rijksrecherche, dat mag je gerust van mij weten. Nee, wacht even, mag ik nog even uitspreken? Van de wijkteamchef die had het net over de Shell-rellen, ja inderdaad. Daar ken ik nog een mooi voorbeeld van. Die man die toen op zijn hart is getrapt door een paard. Die ruiter die op het paard zat, die is vrijgesproken na 2 jaar. Omdat het paard de sporen verkeerd had begrepen, weet je wel. Na 2 jaar onderzoek, nou, applaus. Dus daar heb ik ook niet zo'n vertrouwen in. Maar dat compromisvoorstel, dat zie ik er zo niet zo zitten. Dat vind ik een beetje het wegmoffelen van.
Nee, ik vind het juist heel duidelijk. Als het werkelijk openbaar gebeurt.
Ja,
ik denk dat de gemiddelde politieagent dat niet graag doet.
Ik denk dat niet.
Stel maar eens voor, familie en partijtjes. Ja, dat heb je nu weer gedaan. Billen bloot op tussen.
Ik zou nog één ding kunnen zeggen over mijn objectiviteit of de vraag hoe graag of hoe makkelijk of hoe moeilijk ik agenten op een sodemieter geef. Nou is dat niet iets om je voor op je borst te slaan, maar een van de dingen die veranderd is sinds ik aan de Helmerstraat zit, is dat agenten dus echte personen moeten krijgen als iets gedaan hebben wat niet deugt. Maar je moet het wel goed kunnen bewijzen. En als het zo is, krijgen ze van mij dus eerder op een sodemieter als dat ze gewend waren.
Wat betekent
dat
op een sodemieter?
Nou, dat kan allerlei dingen betekenen. Je kan er in je ambtelijke carrière flink schade van oplopen, om het zo maar te noemen.
Ik denk dat het een beetje fout is gedaan dat je dat
niet nog een keer fout kunt doen. Want dat is de preventieve
werking. Het gaat over voorbeeld.
Om een voorbeeld te geven dat de politieagent die eens een keer iets verkeerd deed met zijn pistool, nooit meer met een pistool op straat kan lopen, want dan kan hij dus geen agent meer zijn.
Nou, mooi.
Ja, ik begrijp dat het doel is waar je naar streeft. Dat is het niet. Dus kijk, dat soort conclusies kunnen dus niet. Niet met datgene wat we nu aan, tussen aanhalingstekens, bewijsmateriaal verzameld hebben. Dat moet je dus, net zo goed als dat het gaat om de vraag, wanneer jij of ik iets strafbaars doet, moet het ook altijd maar goed bewezen worden. Als je een diender op zijn sodemieten wil geven en je wil dat zeg maar op de manier doen dat hij er ook in zijn ambtelijke carrière schade en hinder van heeft als dat nodig is, moet je dat dus net zo goed kunnen bewijzen als dat hij door de strafrechter veroordeeld wordt. Dat is dus niet anders. Dat heet behoorlijk bestuur of zo. Of die dingen gelden voor een ambtenaar niet anders als dat je als verdachte ergens in een bankje zit. Dat moet dus bewezen worden.
Vind je dat de smerigs elkaar de hand boven het hoofd houdt?
Die houden elkaar ongetwijfeld de hand boven het hoofd, zoals krakers dat ook doen. Zo, nou jij weer.
Ja, maar jullie mogen het niet.
Natuurlijk houden smerigs in de handen elkaar boven het hoofd. Waarom zouden ze dat niet doen?
Ik dacht dat de smerigs altijd de waarheid moesten zeggen. Ja, daar geloof ik geen moer van.
Nou, de keer dat het bewezen is dat het niet zo was, kregen ze ogenblikkelijk de zak.
Ik denk dat we in ieder geval verder moeten zoeken naar meerdere bewijzen. Maar ik put alleen te denken over nou...
Ik las zaterdag nog in de krant dat er een president van het gerechtshof was die vond dat als een politieagent zegt dat het zo is, of zeker niet zo was, dat hij dan gelijk heeft en dat hij daarin gelooft.
Wat vind je daarvan?
Wat ik daarvan vind? Nou, ik vind dat niet verstandig van hem.
Dat heet maar politiestaat.
Dat heet dus de rand van de politiestaat, ja. Maar ook als je iets tegen agenten wil ondernemen, gaat het dus maar steeds om de vraag, hoe hard is het nou bewezen? Zoals het ook voor jou moet gelden als je toevallig een keer, weet ik van wat gedaan hebt, wat strafbaar was. Het moet dus bewezen worden.
Als je een pistool had getrokken en op een agent zijn hoofd had gezet, dan was er niet zoveel bewijs nodig geweest om mij te veroordelen.
Ja, er is nog iets grappigs, dat staat er trouwens... Daar staat ook tegenover dat de overheid bij tijd en wijle accepteert dat je het risico loopt dat het dus niet helemaal goed ging. En natuurlijk, als je kan bewijzen dat het met boze opzet en grove schuld fout gegaan is, dan is ook die agent daar net zo strafbaar voor als ieder ander mens in Nederland. Maar daar geldt bij, het verhaal wat jij net zei, de overheid beschermt dat voor een deel ook natuurlijk. Want dat risico dat het fout gaat, dat vergroot je door mensen met pistolen te laten lopen, dan heb je ook het risico dat ze gaan gebruiken.
Ja, als je dan een kogeljas krijgt, dan maakt het niks meer uit dat er opzet voor je of wat dan ook.
Ja. Ik heb er weinig verstand van, maar in hoeverre was dat ding schiet klaar? Wat moest hij doen voordat er een kogel uit kon komen die door iemands hoofd kon gaan?
Alleen het trekken overhalen.
Nee, dat is dus niet tegen de voorschriften. Sinds de Walter P5 is ingevoerd bij de politie, is het zo dat je je vuurwapen doorgeladen en vuurklaar in je zak moet hebben.
Kun je als burger ook een kogelvrij vest zo op de markt vrijkopen?
Ja, die schijnen dus volgens allerlei boekjes die ik laatst ook gelezen heb, kun je op de Nieuwe Dijk zo kogelvrije vesten kopen.
Dat betekent in principe dat hij stond te klooien met die handboeien en dat ding, en dat was uit zijn handen gevallen eventueel, dat het af zou kunnen gaan. Gewoon.
Had ook tegen zo'n gebruik kunnen worden, wij spreken heel gemakkelijk.
Als het afgegaan was, was het altijd per ongeluk geweest natuurlijk.
Dat zijn weer afgeboden tegen de arrestatie.
Ik vraag me af, als mensen dus met zo'n levensgevaarlijk pistool rondwandelen, wat direct gericht wordt, wordt dat inderdaad niet gewoon tegengebruikt in de zin dat het vrij makkelijk is om een pistool van een agent af te pakken als je hem aan de voorkant aflijnt, bijvoorbeeld?
Zeker in dit verhaal.
Hè? Dan is het lijkt me heel onverstandig om met dat soort rotzooi rond te wandelen.
Daar ben ik ongeveer die maanden over vergaderd en vonden dat het toch kon. En dat zijn de mannen die ons land besturen en de vrouwen, zeg ik altijd maar. En die hebben gevonden dat het kon. En daar hebben we ons allemaal maar bij neer te leggen.
Ja, dat is gewoon onverstandig.
Er zit toch een veiligheidspal op zo'n ding? Op een Walter P5 niet?
Er is een veiligheidspal, daar zit op een Walter P5 niet.
Daar is een erg leuke incident gebeurd met de Walter P5. Die zijn dus daar ook gewoon een paar keer afgegaan en is ook noodlottig afgelopen gewoon met de Walter P5.
Ja,
En nu hier in Nederland is ingevoerd. Nou ja, dit had dus al fout kunnen gaan. En zo zijn er vast nog een heleboel voorbeelden. En ja, het is wachten tot...
Ik kan je zo vertellen dat in Nederland sinds de invoering van de Walter P5 9 ongewilde schoten zijn afgegaan die niet verklaarbaar zijn. Die iets te maken hebben met de, zeg maar, basisveiligheden van de Walter P5.
Waren er burgers bij betrokken? Of,
nee, tot nu toe nog niet.
Dat was eventueel met gevaar voor eigen carrière.
Wat is het voordeel van de Walter P5? Dat hij buitengewoon snel mee kan schieten.
Kan heel snel mee schieten.
Ik was inderdaad ook in de veronderstelling dat er sprake was van een pistool met een veiligheidspalletje. Maar nou ik dus hoor dat dat niet zo is, dan kan ik me dus inderdaad voorstellen dat de mensen die dus als zodanig tegenover dat pistool hebben gestaan, zich nog veel onveiliger hebben gevoeld dan dat ik eerst voor mogelijk hield. En dan zou ik ook als werkteam politiechef zoiets zeggen hebben van mezelf van nou ik wil het wel gewoon even goed uitzoeken, al was het maar om die agent duidelijk te maken dat hij er gewoon heel voorzichtig mee moet zijn. Dus ook uw eigen verantwoordelijkheid.
Opties. En nog steeds.
Is Gent op zo'n moment ook nog een wapenstok of weet ik veel wat bij de hand? Ja. Heb je ook nog een ander middel om te dreigen dan een pistool?
Ja, er wordt in Boerzieland ontzettend veel over gediscussieerd wat ongeveer het midden houdt of het alternatief heeft tussen een wapenstok en een pistool. Want een pistool is een soort uiterste middel waarmee de meest ernstige gevolgen worden aangericht en een wapenstok is iets... Ja, met een wapenstok kun je dus niet in alle gevallen uit de voeten. Dat is dus soms niet voldoende of het werkt niet goed of je kunt daar in die situatie niet meer uit de voeten. En iets daartussenin bestaat dus nog steeds niet. Politiehonden zitten tussenin.
Maar had de agent in kwestie op dat moment een keuze uit een middel om zijn bedreiging af te wenden? Had hij alleen maar zijn pistool, had hij ook nog iets anders?
Nee, daar is veel juridische beschouwingen over uit. En dat leidt tot de conclusie dat de politie... Het pistool en de wapenstok had hij bij zich.
Ja. Ik pak een wapenstok en een nieuw pas op.
Ja. Had hij ook kunnen zeggen. En er is nog een derde alternatief, dat is gewoon maken dat je wegkomt.
Ja. Maar hoe ver heeft bijvoorbeeld de Helmerstraat invloed gehad bij die razzia die hier heeft plaatsgevonden? Die razzia met waar al die mensen opgepakt zijn, dat zogenaamd voor drugsproblematiek en vervolgens meteen in de vreemdelingenpolitie zijn gereden.
Volgens mij is dat een... daar heeft de Helmerstraat een heleboel mee te maken. Daar zou ik ook een heleboel over kunnen vertellen. Maar dat lijkt me niet goed, want wij zijn al een half uur te laat van onze afspraak.
Ja. Maar het was echt toch gedaan voor meneer Bakker tevreden te stellen van de Tenkatenmarkt, hè?
Dat meneer Bakker nu plotseling pamfletten uitvaardigt en daar rare dingen inschrijft, had niks te maken met die actie.
Nou, het lijkt me mij persoonlijk verstandig om zeker met onderzoek door te gaan. Ik voelde zelf voor niet... om de resultaten van de Rijksrecherche die ook niet bijster zijn. Lijkt me niet meteen verstandig om daarover over te stappen. Maar ik vraag me af hoe je ook getuigen wilt oproepen. Zonder dat ze bij allebei de personen te horen zijn. Ik bedoel, als ze bij u komen, weet ik niet of u nou alleen maar de politieagent een handje boven het hoofd wil houden. Dan zegt van, er zijn geen getuigen geweest.
Maar kun je zelf ook getuigen oproepen? Kun je zelf het oproepen?
Niet als Dan moet je gewoon als je via de buur beginnen.
Kun je
het
gewoon doen. Je
kan er aanklagen. Je hoeft helemaal niet naar de Rijksrecherche te stappen.
Nee, moet je luisteren. Kijk, laten we één ding helder houden. De vraag wat jullie gaan doen, zeg maar, daar ga ik niet over. Hè. Kijk, we hadden één ding afgesproken. Er was een incident. Daar vonden jullie iets van, daar vond ik ook iets van. En de conclusie was, we gaan het proberen uit te zoeken. Dat hebben we gedaan. Daarna zouden we erover vergaderen. Dat doen we nu. Wat jullie volgende stap is, dan zeg ik ja, met alle respect, jullie moeten dat zelf bekijken. Ik vind het voorstel van die meneer een hele aardige, omdat het voor die agent en voor degene die zich bedreigd voelde iets betekent. En het gaat toch altijd maar om de vraag hoe mensen het zelf hebben ervaren en beleefd en hoe we dat weer recht kunnen breien als het niet goed was. Aan de andere kant, ja, voor het instituut of de vraag of de politie wel of niet met vuurwapens mag lopen of de Rijksrecherche het beter uitzoekt en of de officier van justitie er wat van vindt. Ja, dat zijn allemaal interessante dingen, maar daar heb ik ook al veel ervaringen mee. Of dat ons veel verder brengt. In ieder geval de twee mensen waar het om ging, helpt het niks verder. Dat is een ding wat zeker is.
Rijksrecherche duurt gemiddeld 2 jaar voor zoiets, als je daar zin in hebt.
Statistisch gezien heb je dan ongeveer 1% kans dat je gelijk krijgt.
Waarom
heb je dat niet? Nou, de kraakbeweging gelooft in de objectiviteit van de Rijksrecherche.
Daar moeten we het dan onderling niet over hebben. Ik bedoel, het hangt ook van de mensen die, die erbij waren.
Ik wil niet lijken mij bezig met de kraakbeweging hier in Amsterdam en in deze wijk. Is het interessant om een goede communicatie te hebben met de gemeentepolitie?
Snap je wat ik bedoel?
Ja. Anders was het gesprek sowieso niet hier geweest.
Is de desbetreffende agent weer op straat?
Ja hoor.
Met pistool?
Ja hoor.
Ja hoor.
Die is niet weg geweest.
De Nederlandse politie loopt dus rond met pistolen die echt snel afgaan en geen veiligheidspo hebben. Dat is ook zo.
Nou, dat ze hem niet in de broek dragen.
En dan lopen ze allemaal mee rond. En ze hebben nog niet allemaal ontdekt dat je niet tegelijkertijd handboeien kunt omdoen en met zo'n ding.
En je hebt
ze zelf. En ze oefenen maar gemiddeld 2 keer per jaar, terwijl het 10 keer per jaar is volgeschreven. Voorgeschreven is ook dat er 10 keer per jaar ongeveer wordt geoefend met die pistolen, maar dat gebeurt niet en komt neer op 2 keer. En vanwege, ja, geld en bla, geen geld voor bezuiniging. Er zijn ook bestaande voorschriften, maar er wordt ook niet aan voldaan.
Sterker nog, er zijn onderzoeken gedaan onder agenten van hoe veilig, hoe ze zelf denken over hun gebruik van het pistool. En de precieze cijfers weet ik niet, maar 25% voelt zich onzeker als ze het pistool moeten gebruiken.
Misschien is het dit eindje van. Laat het over die interne regels binnen de politie en hoe ze om moeten gaan met kraakpanden en dergelijke. Ja. Daar was ik wel benieuwd naar eigenlijk, die regels. Wat houden die precies in?
Nou, heel grof gezegd gaat het om de vraag wanneer iets huisvredebreuk is of niet. Of wanneer je tot justitiële ontruiming overgaat, hè, want daar hebben we het dan eigenlijk over. Dat heeft te maken met de vraag hoe je vaststelt wat de feitelijke situatie is. Een van de dingen die het meest bekend is, is hoe wordt er leegstand geconstateerd, hè?
Ja, maar het gaat me niet om het juridische verhaal. Ik wil weten, worden krakers dan anders behandeld als burgers of zo? Dat zou je zeggen niet, maar nee, in feite is het wel zo.
Kijk, het is in feite een procedure om vast te stellen welk stukje van het recht moet worden toegepast in welke situatie.
Ja, maar als er interne regels zijn voor een bepaalde groep burgers, dan worden ze toch al speciaal behandeld?
Ja, anders zijn er bestaan ook interne regels over discriminatie en over weet ik wat, vrouwen en over ongewenste intimiteiten. En over, dat zijn op zich ook allemaal regels die over bepaalde groepen gaan.
Ja.
Alarm, de alarm.
De knokvloegontruiming?
Ja,
van gisteren. Van
gisteren? Het is natuurlijk.
Kijk, een van de dingen die in die interne regels bijvoorbeeld is dat de politie, voor zover er geen sprake is van huisvredebreuk, dus niet het initiatief neemt om tot actie over te gaan.
Als
krakers zich onrechtmatig recht verschaffen, zou een eigenaar dat ook weer kunnen doen. Het moment dat hij er weer in zit, ligt de kraker eruit.
De politie op het moment dat dat gebeurt erbij staat.
U weet heel goed dat we er dan uitgemapt worden.
De politie treedt pas op als er zich strafbare feiten voordoen. Daar zijn wij voor.
Dat is het
verhaal. Ja. Voor het gemiddelde echtpaar waarin de man de vrouw bedreigt, geldt dat ook. Daar kun ik ook 100 keer van roepen, ja, het is vervelend dat hij het doet. Maar het is pas zo als je in elkaar gemapt bent.
Een leegstaand pand, is er nog steeds wie zo'n leegstandswet? Hoe kan het?